GoPlay Podcast.
Hallo, Ottjan Ham hier. En de volgende aflevering van Achter de Schermen valt maar op één manier te beschrijven. Amai, zeg wauw.
Ja, lieve twaalfweerbadjes, we zijn er weer en we zijn blij dat we op dit moment in je oren zitten. Of in je ogen natuurlijk, want het is een multi-platform vidcast. Hè?
Ja. Vidcast.
Je hoort het al een klein beetje, we hebben hier vandaag gasten, maar ik introduceer misschien eerst eventjes mezelf.
Ah ja, toch.
Ja, de snedige filet word ik soms genoemd. Soms ook het hyperkinetisch opdondertje. In Dagblad Standaard stond dat zo.
Ah ja, ja, oké. Okay.
Kijk, Pieter-Jan Marchand. En daarnaast is ook Jeff Bronder vandaag weer...
Totalement présent.
Totalement volledig.
Ah, oké. Okay.
Ja. Als ik hier goed kijk, dan zie ik dat onze media-insider eigenlijk een media-insidester is. Ze is 1/4, of voor wie gek is van breuken, 3/12 van de Leijerszussen. Ze is celebrity masterchef Olga Leijers.
Hallo.
En onze A-lister, dit is 1/4, of wie gek is van breuken, 8/32 van Neveneffecten. En de Kastaar-winnaar voor de beste podcast.
Zo waar.
Het is Lieve Scherre. Welkom.
Goeiedag, bonjour.
Niet achter mij de bermen, niet achter twee dorpskernen, maar achter de schermen.
Zijn jullie liefhebbers van de betere breuken? Want ik vraag wel...
Eigenlijk
ik zeg
wel.
Altijd, ja,
ik wel hoor. Ja, ik vond het ook een beetje jammer dat je geen imaginaire getallen gebruikt hebt. In
wat is dat nu weer?
13/14 plus 8/13i.
Om maar twee imaginaire
voilà. Getallen. Nee, dat is één imaginaire
getal. Dat is één imaginaire getal.
Die imaginaire getallen zijn tweedimensionaal natuurlijk. Hè. Omdat je daar die i-dimensie bij hebt. En dat, ja, goed. Aantal luisteraars gehalveerd.
Gehalveerd
of 3/18 van het
vooral eentje voor de imaginaire luisteraars, denk ik.
Lieven, hoe was jouw week achter de schermen?
Ik had een podiumweek.
Een podiumweek?
Ja, ik had een mini-tourneetje in Nederland. Dus ik heb 4 keer in Nederland gespeeld. En dan ook zo op hotel blijven. En ze doen alsof, alsof dat je een rockster bent. Terwijl je eigenlijk op 1,5 uur van thuis zit. Hè. Maar dan toch in een Van der Valk.
Langs de autostrade.
Liggen stinken in de dieselgeur. Ja.
met de AI-tour, hè?
Ja, theatervoorstelling over artificiële intelligentie.
En daarover mogen we zeggen, je hebt nu dus kortstondig in Nederland getoerd.
Ja.
Maar niet zo lang geleden stond je in het voorprogramma van
Barack Obama. Barack Obama kwam spreken in het
pop-up theater.
Pop-up theater, ja, ja. Dus inderdaad.
Waar
dat de ik zat ook letterlijk in de kleedkamer van Ludo Hoogmartens in de musical.
Zat... Heb je hem gezien op
Ludo zie ik vaker. Maar Barack, ik heb er een foto mee. Dus ik heb de volle 5 seconden naast hem gestaan. Terwijl hij heel beleefd zei, how are you? En dan de volgende fotoliefhebber bediend werd.
Maar geen echt gesprek.
Nee. Veel security natuurlijk.
Volledig naakt moeten...
Daar gaan we niet over. Nee, dat viel nogal mee. Het is zo, je moet door een metaaldetector en dat soort dingen. Ik ben waarschijnlijk ook op voorhand zowel uitgebreid gescreend, zoals sociale media, en zegt hij geen al te controversiële dingen en dat soort.
Gegoogeld.
Dus het feit dat ik daar doorgeraakt ben, zo,
is
ook
eigenlijk
veel.
Ook wel mooi.
Ja,
wel. Olga, hoe was jouw week achter de schermen?
Ik heb eens in mijn agenda gekeken en ik heb... Naar mijn gevoel een hele drukke week gehad, maar er staat weinig in.
Ja, maar overloop misschien is de agenda. Ja.
Je mag hem er even bij nemen.
Dat vinden we ook... leuk. Wim Billard heeft dat hier ook gedaan.
Ja. Ja.
Je hebt een agenda in notities staan.
Ik doe dat niet in de agenda-app.
Nee, is ook al keer interessant om te weten.
Is dat iets uit Antwerpen?
Nee.
Een nieuwe trend?
Het was een bug in mijn agenda-app. En dat had zichzelf 2 keer gewoon gewist. Dus sindsdien schrijf ik dat op in mijn
notities.
In een lijstje in mijn notities.
Op zijn minst even handig.
En ik heb wel een overzicht dan, want dan kun je echt zien van... heb ik dit jaar te doen?
De vele zaken die ik dit jaar
ik
te doen heb.
Ik heb bijvoorbeeld ook al periodes gehad dat ik zo 2 afspraken... En dan is het volgende, was gewoon zo een tandartsafspraak 3 maanden later. Dat je echt zo heel hard ziet van, ik heb echt niks te doen. Ik had dan veel telefoon de ochtend na de finale.
Van Masterchef, mogen we wel zeggen. Je bent de Masterchef geworden.
Ja. Helaas, vroeg opstaan voor de radio. Ja.
Dan zeggen ze, oké, om 8 uur daar bellen en dan om 8:30 daar. Ja,
dus het was misschien deze week stond wel een beetje in teken van dan die finale van Masterchef en iedereen die je tegenkomt. Wanneer gaat eens koken voor mij?
Ja, dat zegt nu iedereen.
Over mijn week kan ik kort zijn. Ik was op reis eigenlijk afgelopen week. Ja. Dat wil ik nu wel toegeven. Sommige luisteraars zullen denken, er was vorige week toch wel een aflevering. Maar dat was natuurlijk door een knotsgekke planning hadden we dat dan al vooraf opgenomen. Leuk nog, ik zat op het vliegtuig naar beneden en ik werd herkend. Ik had mijn recht gezet om een keer naar het toilet te gaan. En iemand sprak mij aan en zei, op tijd terug zijn hè.
Huh?
Ik vroeg, gaan we landen of zo? Dan moet ik iets sneller lossen. En dan zei nee, voor Café de Mol. En dan moest ik natuurlijk op tijd terug zijn voor terug in Café de Mol. Die was al zo aan het denken, want dat was een week op voorhand.
Ja, ja.
Ik was uiteindelijk ook op tijd terug voor Café de Mol, dus er was niks. Maar ik dacht dat ik sneller moest kakken eigenlijk.
Super.
Maar ja, maar hij zei gisteren zo, ik zeg, hoe was het op reis? En hij zei, ja, maar ik ga het morgen vertellen in de podcast, dus dit verhaal...
Dit verhaal heb ik opgespaard.
Ja, dat was wel echt een super verhaaltje.
Dat is toch een goed verhaal? Heb je dat toch een keer herkend? Ja.
Ja,
dat is goed, waar,
ja. Voor ons is dat nieuw, hè.
Voor ons is dat nieuw.
Ik sta vaak in de winkel van mijn man te verkopen, allee, kleren. En ik heb net vaak dat ze mij herkennen, maar dat ze zo zijn van, nee, dat kan niet, want... Nee. Ze lijkt er echt op, maar...
Mensen schatten gehoorsafstand slecht in, hoor.
Ja. Ja.
Ik stond een keer aan de cinema in Gent, ik was net buiten, het was donker. En er komen twee jonge dames voorbij. Je hebt dan altijd het vaste stramien. Eén daarvan heeft u gezien, maar doet alsof ze niet gezien heeft. En denkt dat je niet gezien hebt, dat ze doet alsof dat ze niet gezien heeft. En de andere heeft u niet gezien. Maar achter de hoek zegt hij dan wel aan die andere van... En dan moet hij nog een keer terugkeren. Maar dan moeten die alle twee doen alsof dat ze niet zien. En dus ik sta daar en ik kom voorbij. En ik hoor die ene zeggen... Nee, het is hem niet. En die andere zegt... Maar hij trekt er wel scheiten goed op.
Jeff, hoe was jouw week achter de schermen? Hè? Want nu blijft er enkel nog één iemand over van wie het niet weten.
Ja, aangezien dat hij op vakantie waart en legendarische verhalen al het meemaken waart in Wenen. Het vliegtuig.
Ja, natuurlijk. Dat is nog maar het vliegtuig. Hè? Dan heb ik nog niet over Wenen zelf.
Ja, Oké. Maar dan stond ik er natuurlijk moederziel alleen voor. Het was weer watjes weten het. Ik heb onlangs twee reprimandes ontvangen van mevrouw Bongers, onze programmadirecteur.
De goed geïnformeerde luisteraars.
Eén keer omdat ik mij misproken had in Café de Mol, had ik een verkeerde naam gezegd. Ja. En dan voor een gecanceld project, een soort teleurstelling dat we haar hebben eigenlijk aangedaan. Ja. Bij een derde reprimande bij Play Media lig je onverbiddelijk eruit.
Okay.
En dus met die dreiging van die derde reprimande durf ik eigenlijk geen verlof ook meer nemen voor als mevrouw Bongers is door de aanwezigheden zo aan van ja, is die hier nu weer niet? En dus ja, we zitten natuurlijk in Café de Mol op zondag, waar dat Pieter Jan dan maar net voor op tijd teruggeland is.
Ja.
En naast een eindlied hebben we daar ook altijd een knetterknotse, ludieke interventie in dat programma, dat wij zo iets moeten zeggen, net voor de commercial break. En nu jij dan in Vienna zat, moest ik natuurlijk helemaal alleen die interventie, die ludieke interventie, moest ik dan zelf bedenken. Ik had dan een filmpje gemaakt met allemaal kindjes die een liedje zongen over de Mol mee, een paar woordjes en diergeluidjes hadden geleerd, zo de kindjes tussen 3 en 6 jaar.
Schattig, hè, was het. Ja.
Ik hoop dan eigenlijk ook, omdat ik dan de andere kant van Jeff Ronder is dat laten zien. En normaal is het zo de brombeer en ik wil dan nu zo, hij is mijn schattige en gevoelige kant met de kindjes laten zien. Had ik dan misschien gehoopt dat mevrouw Bongers dat ook zou zien en dan misschien één reprimande
zou
terugtrekken. Zodanig dat ik terug ook op een ontspannen manier in de media kan werken.
Is dat intrekbaar, reprimandes?
Ja, dat weten we dus eigenlijk niet.
Okay.
Maar heb jij ooit al eens een reprimande gekregen?
Ja, maar ja, we hebben ooit die teddyberen in elkaar gemot. Bij een man bij het hond, samen met Jonas dan. En dat vonden ze allemaal enorm grappig op Poestijnvis. Wij werkten daar toen nog niet, we waren een eenmalige gast. En de VRT heeft daar toen grote schande van gemaakt. Daar is een parlementaire vraag over gesteld.
Ja?
Of dat wel kon, dat soort tv, als er nog kinderen keken. En dat is ook de reden waarom dat de tape van Man bij het hond sindsdien iets vroeger geleverd moest worden, omdat iemand op voorhand moest kijken.
Want
een van de dingen bij de VRT was toen van, ja, maar ja, er komen dingen op antenne die van een extern productiehuis komen, waar niemand van ons eigen huis naar gekeken heeft. En dus helaas hebben wij de werkstress van de Man bij het hond-redactie nog wat omhoog.
Dus dadelijk verhoogd dat die vroeger moesten leveren.
Dat was ook wel weer handig, de reprimanden kwamen niet bij ons terecht.
Ja. Nu, voor onze aflevering doen we normaal gezien altijd vooraf een enorme brainstorm.
Ja.
Hè? Zo van, oh, wat gaan we nu weer aan die gasten vragen? Ja. En dat is vaak zo met powerpoints.
Originele
insteken. Maar voor deze aflevering dachten we, we hebben zo'n twee interessante gasten, maar wat gaan we daar nu één groot thema aan hangen?
Moeilijk.
En dus, Jeff, kwam jij eigenlijk met een bepaald idee op de proppen.
Een knotterzot idee.
Dat eigenlijk wel revolutionair zou kunnen zijn in de historie van Achter de Schermen.
Ja, want in onze nostalgie-specials, dat zijn een soort tijdloze afleveringen over programma's van vroeger. Daar hebben we altijd een nostalgische weetjestrommel. Dat is deze.
Ja, waar dan weetjes in zitten.
Ja, daar zullen dan weetjes in zitten. Maar ik dacht, als we dat nu eens omdopen naar de Olga en Lieven waanzinnige weetjestrommel.
Oh ja, dat is
en
wel.
En dan trekken jullie af en toe een eitje en dan zit daar een kernwoord in.
En dat kernwoord is dan eigenlijk een waanzinnig weetje waarschijnlijk.
Ja. En ja, ik dacht ik in een nieuwe vorm, een nieuw concept. En ik heb dat eigenlijk bedacht toen dat Pieter Jan op vakantie was. Omdat hij is wel een beetje meer traditional en zo wat conservatiever in de podcast. Ik was zo nooit nieuwe vormen aannemen. Ik dacht, ik grijp mijn kans.
Meer innovatief, innovatiegericht.
Omdat ik weet dat mevrouw Bongers, onze programmadirecteur, innovation hoog in haar vaandeltje draagt.
En het is eigenlijk zo dat we dan altijd een bepaald waanzinnig weetje zouden introduceren met de waanzinnige weetjes jingle die als volgt gaat.
Ja, het is noten weinig eigenlijk.
Het is, moest zo precies een
aankondiging. Ja. Waanzinnig, weet je.
Wie mag beginnen?
Olga wil beginnen. Stik je hand er maar eens in, zou ik zeggen. In de trommel weliswaar.
Het is gelijk lingo. Je moet zo een beetje...
Het is dat geluid is toch zo
leuk. Ik mag het open doen.
Ja, je mag het open doen en ook voorlezen.
Hula hoepen.
Jullie kennen het concept met een hoepel rond je heupswieren.
Zeer zeker. En de middelpuntvliedende schijnkracht gebruiken om een vorm van gyroscopisch effect
te hebben. Om er maar een wetenschappelijke draai aan te geven, natuurlijk.
We gaan het in de
stad. Maar het is inderdaad ook een liedje van Tonia. En ik denk dat het daarover gaat, Jeff. Ja. Licht ons in.
De megahit Hula Hoepen van Tonia.
Ja, kennen we nog van Junior Eurosong. Van eigenlijk, hey, doe maar mee.
Hey, doe maar mee.
Die zal eigenlijk onrechtstreeks of rechtstreeks of via te wijten zijn aan de hier aanwezige Olga Leijers. Want vader Jan, die produceerde blijkbaar dat lied Hula Hoepen. En die zei daarover ooit... Mijn barometers zijn mijn dochters van 9 en 6, Olga en Billy. Toen ze Hula Hoepen voor het eerst hoorden, begonnen ze spontaan mee te zingen en te dansen. Dus... Dat zit goed.
Kun je dat verhaal bevestigen
of
ontkennen?
Ja, eigenlijk wel. En ik denk zelfs, het komt allemaal terug ineens. Billy en ik deden zo wat de backings van Tonia.
Oh, echt? Oh.
Maar papa vraagt altijd, als hij bezig is in zijn studio, gewoon wie dat op dat moment thuis is. Van, kom eens even, ik heb een stem nodig. Of ik heb iemand nodig die... Of bijvoorbeeld op een nummer van Clouseau hoorde zo iemand die lacht. Dat is onze nicht Oden. Of Billy kan ook echt goed zingen nu. Dus die zingt heel veel demos in van papa. Bij mij was dat meer van zo, als ze een vrolijke stem nodig heeft.
Ah ja.
Maar we hebben ene keer wel ook echt op podium meegedanst, Billy en ik.
Oh,
zijn denk ik geen beelden
van. Tonia.
Ja.
Maar heb je dan nu nog vaak dat je papa naar je komt en zo een lied laat horen en dan kijkt of jij zingt en danst en dan denkt, dan is het goed.
Die laat alles wel aan ons horen.
Ah, ja.
Maar ik zeg het, hij zet gewoon heel vaak ons allemaal thuis in om dingen in te zingen of als achtergrond. Of vooral Billy dus, maar de rest ook.
Maar hij is ook een beetje jouw manager.
Eigenlijk wel.
Of,
ik zeg altijd zo van als mop van, haha, het is mijn dadager, gelijk dat Kris Jenner de momager is van de dingen. Maar dat is wel echt, hè. Ik doe ook heel veel zelf. Dus zo alles van Instagram of zo, daar weet papa echt niks van.
Maar dat doet uw vader doet niet uw Instagram.
Nee. Ja. Nee, maar ik heb het zelfs niet over beheer, maar zo van als daar een deal of zo is, dan dat zijn eigenlijk dingen die ik allemaal zou doen.
Maar die doet jouw agenda, die zet zo notities
in jouw agenda. Nee, ook nul. Dus het is echt geen klassieke manager. Hij doet niks van, ik doe eigenlijk alles zelf, maar het is inderdaad, vanaf dat, if we have to call in the big guns, is papa mijn pitbull.
Hij vraagt gewoon een percent eigenlijk.
Gaat hij dan met mevrouw Bongers gaan eten? Van,
nee, ook niet. Het is echt zo, sommige dingen wilde niet over jezelf. Snapte, is het gemakkelijk om iemand anders te hebben die voor u gevoeligere dingen... En dat doet hij dan.
Mm-hmm.
Of vanaf dat ik iemand nodig heb die een lastig gesprek moet voeren, dan is hij wel degene die dat...
Dan komt de...
Dadager.
De dadager komt dan naar die meeting. Ja. Maar bijvoorbeeld als je zegt, ik ga meedoen aan Masterchef, wordt het dan zo bij het eten besproken? Of is dat
wie
zoiets...
Wie is voor?
Ik weet dat ik dan bijvoorbeeld Allies heb gebeld van, ah ja, Masterchef. Ik heb er ook wel zin in, zou ik dat doen? En dan vroeg ik ook van, ah ja, en blijkbaar zou Gunther ook meedoen. Wil jij eens horen of dat klopt op DW?
Ah, ja,
en dan kan zij mij te zeggen, ja, dat klopt, doe ik mee.
Dat klopt.
Little birdies. Ja, little birdies eigenlijk voor elkaar.
Dat is een beetje achter de schermen aan de keukentafel.
Ja, een beetje. Ja.
Is daar een eindlied ook, het eten met jullie?
Zingen jullie op tijden van een eten?
Ja, ik
ging dat kan niet anders zijn dan de jingle voor een nieuw waanzinnig weetje. Ik denk dat het tijd is dat Lieve nu in mag trekken.
Ah, ja, het is elke beurt ook.
Dus
ja,
het is wel, het zal een beetje waanzinnig zijn dat Olga hier alles mag alles trekken.
Ik heb er eentje en voor de mensen die luisteren, het zit in zo'n verrassing.
Kindersurprise,
inderdaad. Dat heette nog verrassing in mijn tijd.
Dat heette verrassings-ei.
Wij zeiden een verrassings-ei.
Dat stond zo aan de GB.
Amerikanisering, jongens.
Ja, voilà. Maar misschien heette dat toen wel ook al kindersurprise, maar konden wij gewoon nog geen andere talen toen. En wacht een beetje. Daar gaan we. En zoekertje.
Zoekertje, ja.
Zoekertje.
Jeff, dan denk ik dat er ook weer een of andere research aan vasthangt.
Ja, want ik heb per ongeluk een artikel gelezen in de Standaard van 23 augustus 2000.
Het dagblad, de Standaard.
Ik wil nog een keer terug. Want,
van 2000, dus 24 jaar geleden eigenlijk. Hè?
Ja, mijn grootmoeder die hield zo alle kranten bij.
Ja.
En dan moest die zo, zat die echt, als je daar binnenkwam, een krant van 18 jaar geleden door te bladeren om te zien of er iets in stond van haar zoon. Want die was zo een soort politieonderzoeker in de zaak de Trouw. En dan knipte die wou alle artikelen uitknippen, maar die zat 18 jaar achter. Ja. Dat is zo super. Oh, en dan kreeg je soms hier een artikel over iets dat mij interesseerde, maar dat altijd van 18 jaar terug. Dus ik heb dat een beetje...
In navolging van je grootmoeder heb je de krant van 24 jaar geleden gelezen. En wat stond daar precies in?
Daar stond een zoekertje in, dat mij toch in het oog sprong. Stond, lieve Scheire, Walderdok 64, 9185 Wachtebeke, heeft net een jaar in IJsland doorgebracht. Hij zoekt IJslanders in Vlaanderen voor cultureel en sociaal contact. E-mail skynet.be.
Oh, lieven.
Allee, jong, is dat echt? Heb je dat?
Oh, ja,
dat ben ik vergeten zelfs.
Dat
is waanzin, hè?
Dat is dus een waanzinnig beetje.
Allee, ja, ja. Ik was toen net terug van IJsland. Ja, dat
ja.
klopt.
Ja, zo stond ook in het zoekertje, maar het klopt dus wel degelijk.
Ja. Ja,
heb je cultureel en sociaal contact gevonden?
Ja, intussen, ik was 4 of 5 jaar terug van IJsland en ik loop in Gent door mijn straat en daar staat een auto met een IJslandse nummerplaat. Wat dat heel gek is, want dat is een eiland, hè. Je rijdt niet zomaar van IJsland naar hier. Nee. Dus die had al de ferry moeten pakken enzovoort. Ik zie een auto met een IJslandse nummerplaat. Dacht van, hé. Bon, 2 dagen later zat hij ergens anders op dezelfde plek. Dus alleen die woonde duidelijk in de buurt. En ik heb toen een briefje geschreven in het IJslands. Hey, ik zie dat je een IJslander bent. Jij woont hier vlakbij. Ik heb daar 1 jaar gewoond. En anders leggen we eens contact. En ik heb dat onder zijn vooruit gestoken. Ondertussen is dat een maat van mij. Dat is Bjorn. Die woont nog altijd in Gent. En die is getrouwd met een Italiaanse vrouw. Die ook naar Gent verhuisd is.
Amai.
Maar die Italiaanse...
Die zijn op een compromisplaats gaan wonen.
Het gemiddelde gepakt.
Ja, zo iets in het midden. Ja. Ja,
voilà.
Ja.
Maar dus ik had dat IJslands briefje onder zijn ruitenwisser gestopt. Ja. Maar het was niet hij, maar zijn Italiaanse vriendin die dag de auto nodig had. Oh. En die vindt dus een briefje in het IJslands onder de ruitenwisser met zowat smileys en met een telefoonnummer onder. En die is dus echt zo 3 dagen kwaad geweest op Bjorn, omdat hij dacht, wat zit jij hier? En die is van, mijn ket ten eerste, het is de gast, de tweede ken hem niet.
Ja. Maar het was met IJsland en smileys.
Ja, ja, het was wel bij smiley.
Dat is heel
toen
veel,
al.
Ja.
Ik ben nogal een smiley. Ja?
Maar zo smiley, zo het dubbele punt.
Met het streepje bij.
Met het streepje bij, dat is best old school, hè, mogen we zeggen. Hè?
Ja, ja. En ik heb ooit de prachtige zin van mijn kinderen, de Burger King. Oh, pa, uw smiley's zijn zo 90's.
Ja. Wat ook een soort van compliment is, want de 90's zijn wel
helemaal terug
vrij cool. Hè? Maar goed, dus het sociaal-cultureel contact was gevestigd, maar niet per se door middel van die zoekertjes. Heeft dat iets opgeleverd, die zoekertjes?
Dat zoekertje, dat zou mij verwonderen. Want,
dat e-mailadres, dat is jouw papa dan? Of?
Ja. Als schattig, dat ze ook door uw papa moest e-mailen.
Ja.
Misschien heeft uw vader dat voor jou gedaan. Dat dacht van, oh, de liefde zou eigenlijk kunnen gebruiken.
Dat is wel zo, als je terugkomt van zo'n uitwisselingsjaar, heb je wel zo fernwee, wordt dat dan genoemd. Je wilde eigenlijk terug naar daar.
Waar je weg waard.
Ja.
Maar nu, IJsland was wel, heb ik dat via te weten gekomen, via mijn little birdies, dat een kantelpunt was in jouw carrière. Dat je toen twijfelde wat je ging studeren.
Dat is waar.
Natuurkunde of film. En daar is het eigenlijk...
Ja. Ik wou inderdaad filmregie ook doen. Ik denk dat dat goed is dat ik dat niet gedaan heb. Ik had een heel romantisch beeld van filmregie. Namelijk, wij kregen zo van die arthouse films te zien in de middelbare school. En ik dacht van, wauw, dat ga ik ook maken. Ja. Maar heel dat maakproces is een zodanige miserie en gesleur en gedoe.
Ja.
En ik heb toen daar besloten, het zal fysica worden.
Ah, ja.
Ik heb toen zelfs een brief geschreven naar Dominique de Rudderen.
Naar de bekende regisseur Dominique de Rudderen.
Hemzelf. Ik had toen net Hombres Complicados gezien. Een van zijn films van eind jaren 90, die ik heel tof vond. En toen met de vraag van, wat moet ik nou doen? En die heeft echt geantwoord dan ook nog. En die zei van, ja, op een filmset komen wel mensen tegen die iets anders gestudeerd hebben. Dat gebeurt. Maar, zegt hij, in een natuurkunde laboratorium gaan er weinig mensen tegenkomen die filmregie gestudeerd hebben. Dus eigenlijk was zijn advies, doe maar die natuurkunde. En als het in u zit, ga je vroeg of laat wel voor of achter de camera belanden.
Schermen. Maar het is tijd voor het mediageheim, want elke week wordt hier een mediageheim gelost. Dat wordt stevast door de Media Insider gedaan. Deze week hebben we wel te verstaan een Media Insider. En dat is nog steeds Olga Leijers. Ja. En je hebt ook een mediageheim meegebracht, hè?
Ja, in Will, de film, had ik een soort van cameo, maar je ziet die niet.
Een onzichtbare cameo, heb je eigenlijk een beetje zo...
Ik zit echt
een
niet
imaginaire cameo.
Ik verdenk die Milans ervan dat hij mij gewoon op set wou, omdat mijn man Giancarlo is grote fan van Antwerp. Hè, en die heeft allemaal vrienden die nogal hevige fans zijn. En jullie kunnen daar zelf een synoniem voor verzinnen.
Holy fans.
En Tim zei van, ja, en ik heb echt mensen nodig die echt agressief kunnen overkomen, die echt voor sfeer. Dus kan Giancarlo gewoon 30 van zijn vrienden van de harde kern van Antwerp opbellen.
Heeft eigenlijk al een deel van dat verhaal heeft hij verteld om fascisten te spelen. Hè?
Ja, maar dat vonden ze vreselijk. Hè? Want kleine dingen, mythe, dat is het eigenlijk, die zijn vrij rood ook, hè, vaak. Dus dat is helemaal niet zo dat er wordt vaak hooligans dat racistisch is, maar dat is helemaal niet. Dat is een mengeling van alles.
Maar alleszins, in de film moesten ze goed kunnen brullen en dingen kapot slaan.
En toch de rechterarm iets enthousiaster naar boven zwaaien dan...
Ah wel, maar dat vonden ze dus helemaal niet leuk, maar dat hebben ze wel heel goed gedaan allemaal.
Ja.
Ik was eigenlijk op dat moment zo de tussenpersoon tussen die vrienden van Giancarlo en...
De manager van de hooligans.
Dus ik had dan ook gebeld van, hey, maak er een toffe dag van. van wordt plezant. En dus effectief, die komen daartoe en die hadden een bierbus bij.
Oh.
Ja. Dus die van productie van de film, die waren helemaal in paniek. Want die wou vooral orde en rust opzetten. Voor hun was echt een toffe,
maar gaat het over een bierbus of zo'n fiets? Zo, is het toch niet zo'n fiets waarmee op die opzet rondreden?
Ja, dan zie je daar al hooligans
op zitten. Het was een bus. Het was eigenlijk gelijk dat ze op verplaatsing spelen. Wat ze dan bij hebben. Dus van achter met wat vaten. Maar dus die beginnen daar. Het was ook een hele warme dag. Die moesten dan zo van die warme jassen aan doen. Dus dat was ook al pittig. En dan zijn die vrij snel begonnen met gewoon...
Te pintelieren.
Wat heel gezellig was. Maar natuurlijk voor een productie dat iets minder leuk. En dan was een van de jongens van productie, werd hij dan een beetje door die meisjes van productie van de film van, kom, ga jij er nu eens iets van zeggen? En ik hield mij er ver buiten. Ik had zoiets van, hey, you want it, hooligans?
Ja, hier zijn ze. Gekend. Allee. En stond jij aan de tap dan? Of?
Ik heb mee vlijtig getapt. Ja. En uiteindelijk is een van die jongens naar die hooligans gegaan om te vragen van, jongens, kan het een beetje rustiger? Lap op zijn gezicht.
Echt waar?
You don't tell hooligans bij 30 graden in een zwarte jas om geen pint te drinken.
Maar dat is natuurlijk de method actors ook eigenlijk aan het werk.
Ja, ze waren volledig in hun...
Zeg, hooligans kan het een beetje rustiger. Famous last words. Hè. Het is hier een job op een
muil. Laatste woorden waren...
Zeg, hooligans kan het hier maar rustiger.
Ja. Dus voilà.
Ja, dat is wel een mooie media. Je hebt nooit voor de camera gestaan.
Ik zat niet in de film eigenlijk.
Ah ja, maar je hebt ook nooit voor...
In datzelfde jaar heb ik ook gefilmd voor Het Smelt, waar ik ook niet in zat.
Ook
dus ik zat eigenlijk
gesneden
in de twee fantastische films van het jaar.
Je bent niet vast te leggen misschien, dat kan ook zijn. Nee. Dat
voor de goede spotters.
Niet te vatten.
Niet te vatten in een beeld.
Nee. Zeg, wacht, in Oppenheimer zat hij heel goed.
Ik zat in Oppenheimer en Barbie.
In die bom.
Wie goed oplet.
Ja, als dat echt een keer mocht knallen, zat jij erin. Ja.
De laatste woorden waren tegen die atoombom van een beetje rustiger.
Bom wat rustiger.
Haar laatste woorden waren, waar dient dit knop?
Wel, dat is wel een mooi geheim eigenlijk.
Had zijn neus niet gebroken, was toch allemaal dan nog goed afgelopen?
Nee, het had zijn neus niet gebroken, nee. En ik had ook zoiets van...
Het is goed gekomen met iedereen in dit verhaal.
Zeker.
Ja, samen nog een pintje gedronken.
Die trouwens super teleurgesteld waren. Want ze moesten dan zo beginnen vechten. En dan juist als het eigenlijk echt ging beginnen, was het zo, stop!
Het
en vanaf hier nemen we het op in Tsjetsjenië of Tsjechië. Of dus die allemaal keihard teleurgesteld. Van, dat was nu eigenlijk juist wat we echt graag
in Tsjechië of Tsjechië.
Het was een land met een
tsch.
Het is juist wel goed dat een Antwerp supporter leert omgaan met teleurstelling ook een beetje. Daar gaat mijn neus, dames en heren.
Ik denk dat jij hier niet veilig buiten kunt wandelen in Playside. Mens schrikt zich rot, maar dit betekent natuurlijk dat er een nieuwe...
De grabbelpot!
Het nieuwe concept, bedacht door Jeff Bronder, waar alle feedback ook op welkom is. Stel nou mensen nu iets zeggen van, dit vind ik echt waardeloos, mag je ook
dat
rust
mag,
zeggen.
Ja. Goed. Maar dan trek ik mijn conclusies.
Ja.
Streams.
Oh. Streams.
Ik
heb niks mee.
Jij hebt niks met streams? Ook zelfs geen abonnement? Niks. Nee.
Jawel, dat zit zo in mijn tele in het abonnement.
Ah, ja. Oké.
Oké, een combootje gepakt.
Er is nog iets dat we moeten weten over streams, blijkbaar.
De laatste tijd enorm veel geruchten de ronde doen dat neveneffecten nu te zien zou zijn op streams vanaf april.
Ja, dat? Is dat?
Dat weet ik niet. Die rechten zitten volledig bij Woestijnvis, dus ik heb daar op zich niks over te zeggen. Maar dat dan naar streams komt, dat weet ik niet. Ik zou het wel tof vinden.
Ik denk dat in Tsjetsjenië wel zeker op streams staat. De geo kan je afzetten.
Nu, alleszins, we hebben het al eerder gezegd, je bent 1/4 of hoe weer je echt helemaal zot is van breuken. Natuurlijk, 1768ste van neveneffecten. Maar de andere 5168ste, die werken nog steeds hoofdzakelijk voor Woestijnvis. Ze schrijven ook nog vaak fictie.
Ja.
Maar jij bent een beetje een eigen parcours opgegaan. En ik vraag me dan af, hoe bewust is eigenlijk zo die transitie gaan van de comedy met vier? En dat je dan zegt van, ik zou eigenlijk meer echt wetenschap nog verder uitbouwen.
Dat was echt al begonnen op Woestijnvis zelf. We hadden net Basta gemaakt.
Ja.
En wij waren aan het kijken naar wat is ons volgend tv-programma.
Mm-hmm.
Het enige idee dat we toen hadden was, we gaan een fake boysband maken en we gaan een soort mockumentary doen. Dat was de tijd van de mockumentaries met The Office en dat soort dingen. Dus we zijn een fake boysband en we doen een soort mockumentary, maar we gaan echt naar het Eurovisie Songfestival.
Ja.
Ik spreek over andere tv-tijden. Ik bedoel, als ik terugdenk aan zowel Neveneffecten de Reeks als zeker aan Basta, waar dat wij toen ons lat legden qua ambities, dat was voor dienentijd al, laten we zeggen, hoogdravend.
Ja.
En wij dachten toen echt van, ah, dat is goed, we gaan dat vragen aan de VRT, dat ze ons naar het Songfestival sturen en we maken een mockumentary, zo 8 afleveringen. En dat eindigt dan met echt op het Songfestival.
Dat is keigoed.
Joost Klein van jullie generatie.
Ja.
Ik heb ooit gedacht om te infiltreren in Miss België.
Ah, okay.
En daar ook een soort van behind-the-scenes mockumentary. Maar ik was juist een jaar te oud al.
Ach, echt? Ja. Jij bent al te oud om Miss België te mogen
dat was
worden.
Toen, of misschien is ondertussen dat reglement veranderd. Ah, ja. Maar ik was te oud, ja. Ik wou toen een Miss Congeniality doen.
Dat is een reeks, zeker?
She's Miss United States met Sandra Bullock.
Ah, oké, nog niet gezien. Nee.
Miss Congeniality?
Is het een film?
Maar alleen lieven! Dat is met Sandra Bullock en dat is een kei bekende film. Dat gaat over Sandra Bullock die als politieagent moet infiltreren in de misverkiezing, omdat er een van de bedreigingen... Allee, jong. Dat je dat niet
ik bent. Zie 3 of 4 films op een jaar, denk ik.
Ja, je hebt natuurlijk al die tijd nodig om al die wetenschapsdingen te lezen en bij te blijven. Dat vergt toch veel tijd.
Ik zit heel veel rond te surfen, dat is waar. Ik heb daar geen vaste momenten voor.
Is dat op je gsm veel? Of?
Ja, dat is veel computer, dus ik krijg veel van die nieuwsbrieven binnen van alles en dan doorklikken en dan wilfen. Wilfen is...
Het fameuze wilfen.
Je krijgt een e-mail en daar staat een artikel in van volgende lancering van SpaceX en je klikt daarop. En in die lancering staat er, ze gaan een nieuwe brandstof gebruiken, namelijk die, en je klikt door op die brandstof en die brandstof is uitgevonden door... En dan wilfen is, what was I looking for? Daar staat het voor.
Ah ja, zo op Wikipedia blijven. Ja,
en zo meteen naar het ander en daar stik ik meest de tijd in.
Als je kijkt naar geen tv gaat, dan s'avonds zit je dan eigenlijk te lezen.
Maar tv kijk ik wel, omdat tv-reeksen zo en liefst afleveringen van minder dan een uur. Maar als ik met me neerzet met die idee, ik ga nu 1,5 uur hetzelfde doen, dan denk ik al van, goh, nee, laat maar.
Dus Miss Congeniality zit er niet meteen in.
Maar misschien kunnen jullie eens afspreken.
Maar bon, jullie gingen dus naar Eurosong, want daar ging het over. Dus, maar dat is niet gebeurd.
Dat was het enige idee dat we hadden. En natuurlijk, dat moest dan aan de VRT gevraagd worden, dat moest terugkeren. Dus wij zaten allemaal te wachten van, gaat dat nu?
Ja.
En opeens kwam het antwoord van, ja, nee, we gaan dat niet doen, want...
Sergio sturen.
Ik denk dat dat jaar na Tom Dice was, dus ze dachten toen van, ja, maar ja, we zitten nu net met goede selectiecriteria, we gaan dat nu niet weggooien, en dat hebben ze dan uiteindelijk toch gedaan. en toen zaten wij van, oké, ja, wat gaan we nu doen? Maar ik had al een tijdje het idee om een programma te doen met wetenschap en weetjes. En dat is toen Schijr en de Schepping geworden. Dus eigenlijk was Schijr en de Schepping een beetje een noodproject omdat ons Eurosongfestival-idee niet kon.
Ja.
En dan natuurlijk, omdat ik daarmee begon, zijn Jonas en Jelle en Koen hun eigen ding gaan zoeken. Ik denk dat die vooral bij de ideale wereld terechtgekomen zijn.
Ja. Ja.
Eerste seizoen Schijr en de Schepping was nog op VRT en tweede was dan op 4.
Ja.
En op een bepaald moment, ja, goed, we waren dan 3 jaar bij de commerciële zender. En dat was allemaal geen roze geur en maneschijn. En de grote vrijheid van de Woestijnvis VRT-tandem was voorbij. Eigenlijk, toen wij begonnen bij tv, bij Woestijnvis, was het een beetje... Je werd lang aan een programma en je maakt dat zo goed mogelijk en je lanceert dat. En als dat goed is, komt daar een tweede seizoen van. En na 2 seizoenen begon bijna iedereen te denken, en wat nu? Het eiland onder andere, geslacht de pauw ook, denk ik. Enfin, zo heel typisch. 2 seizoenen en dan zo die een drang van, en nu iets nieuw. En na 2 seizoenen Schijr en de Schepping had ik dat ook. Maar werd er toch gezegd van, ja, maar we hebben hier wel een zenderrecht houden. Zorg gewoon dat dat er alle jaren is. En dan daarnaast doe je maar iets wat je graag doet. Bij de VRT was het toen totaal anders. Toen waren ze heel erg vragende partij voor hun wetenschapsprogramma. Met als gevolg dat zij daar zeiden van, ah ja, dat willen wij echt. En we gaan daar een ploeg voor voorzien, enzovoort, enzovoort. En dat is de reden geweest om dan... Mijn contract liep ook af, hè, bij Vier en bij Boestijfers. En dat is de reden geweest om te zeggen van, ja, dan ga ik toch een keer even de wereld zien. Dat was niet zonder enige terughoudendheid, want dat was wel een sprong in het diepe. En Woestijnvis is een fantastische omgeving om te werken en zeker om te kunnen groeien. En dan, voilà, een paar jaar VRT gedaan. Bij de VRT liep dat dan ook af. En dan echt op een bepaald moment beslist, ik wil niet meer bij een zender zitten die zegt van, ja, maar we hebben alle jaren dit nodig en dan mocht je iets anders doen. En eigenlijk dan een beetje ervoor gezorgd dat podium mijn baseline is. Dus mijn podiumtournee, dat is mijn zekerheid. En qua tv-vragen kan ik kiezen.
Zijn dat extra's of dingen die je, die je kunt bijnemen wanneer er tijd voor is?
Ja, en ondertussen, Jonas heeft van alles gedaan, heeft de dag gemaakt enzovoort. Jelle heeft Ideale Wereld, Nonkels natuurlijk. Koen zit op de Mol te werken nu, onder andere. En eigenlijk, we gaan alle jaren samen op reis. Hè? Dus dat dan wel, met de 4 gezinnen gaan we samen op reis. En alle jaren denken we, misschien moeten we dat nog eens doen. Hè? Dus... alle jaren ideeën.
Dat leeft wel, want dat leeft natuurlijk altijd bij fans nog. Die dan, wanneer komen ze terug?
Dat vragen mensen de hele tijd.
Maar ergens diep op reis borrelt dat ook bij jullie. Als jullie alle daar in de jacuzzi zitten, denken jullie, godverdikke.
Waar gaan jullie op reis?
Meestal Frankrijk of Italië, dat is zo altijd zo'n huis. Hè. Dus dat is dan wel tof. Als je met 4 gezinnen bent, dan kun je echt zo een huis gaan zoeken waar dat je met 20 man kunt logeren. Dat is echt wel heel tof.
Ja, zo'n broodkeuken hebben. Zo. En een vriendje waar je in kunt wandelen.
Nee, dat dan weer niet. Het is inderdaad een grote keuken, want het is dan ook met kookbeurtrol. Hè. Dus dat is met namen trekken en zo.
Oh, ja.
En wie kookt er met wie? Ja,
of activiteitjes verzinnen.
Activiteiten is aan het zwembad liggen. Dat is toch weer. En Jelle die naar iets Romeins gaat kijken op 500 kilometer afstand.
Maar dus ondertussen denken jullie ook nog soms, zouden we het niet nog eens doen?
Ja, en we hebben een periode gehad dat er koudwatervrees was. Namelijk dat we dachten van, Basta is het laatste dat we samen gemaakt hebben. Ja. Een programma dat je nu niet meer gemaakt krijgt. Ja. En we merken ook dat zo Willis en Marietten, dat heeft zo een cultstatus gekregen, waardoor dat mensen vergeten zijn hoe slordig en hoe bij elkaar geplakt dat eigenlijk was. En dus we hebben zo een paar jaar gehad dat we dachten van, er is zoveel geromantiseerd over wat we gemaakt hebben, dat alles wat we nu maken, dat gaat teleurstellen. Mm. En daar zijn we ook al over. Nu denken we van, nee, ça va wel, dat maakt eigenlijk niet uit. Als het er allemaal uitkomt, dan dat misschien wat.
Nu, maar er was wel blijkbaar, als jullie vroeger sketches maken, dat er altijd een eindverantwoordelijk was per sketch.
Dat is ook nodig, omdat wij kunnen moeilijk openlijk ruzie maken met ons vier. We kunnen heel goed onuitgesproken spanningen cultiveren. Jonas heeft daarover de theorie van het zwarte bolletje. En Jonas zegt dan, als er u iets heel hard ergert aan een idee van iemand anders van de drie, diep van binnen hebben we een klein zwart bolletje. En als je ergernis daar maar hard genoeg diep induwt, hoeft niemand dat te weten.
Nee.
Dat is, en hij zegt dat op een lachen natuurlijk. Maar dat soort onuitgesproken, ça va dan. Dat zat daar enorm hard in. En dus eigenlijk hebben we dat dan opgelost met voor elk scenario of voor elke sketch.
Is er iemand die dan de knopen mag doorgaan?
Dat is uw scenario, dat is uw sketch. En iedereen levert ideeën en brainstormfase is het tofste van al, want iedereen smijt op tafel en die hoop wordt groter en groter, maar dan moet er iemand naar huis gaan en dan
puzzelen met
kiezen
ideeën.
Dat wel, dat niet, dat wat in evenwicht zet. En ongetwijfeld, als je terugkomt, gaan de anderen die zeggen, maar wat toch die vondst en dat zit daar niet in.
Ja,
Ook als je scenario schrijft, je hebt een enorme evenwichtsoefening gedaan en je hebt alles afgewogen en je dacht van, ik wil die joke er wel in, maar dat haalt die scène overhoop en dan klopt vervolg niet meer. Dus je hebt eigenlijk voor jezelf al in een discussie gezeten met je eigen wat eruit te halen. En om dat dan nog een keer te openen, omdat iemand anders... En heel vaak komt dan na een kwartier toch tot dezelfde conclusie, maar om dat telkens opnieuw te doen, hebben we gewoon gezegd van, kijk, iemand is eindverantwoordelijk.
En geen discussie dan. Hoe kunnen we dat herkennen als we nu zouden terugkijken? Dat is hier eindverantwoordelijke, lieve scheider.
Dat is moeilijk, hè. Bij die neveneffectenreeks, mijn twee afleveringen waren de Jommekes-aflevering. Oei, excuseer, ik bedoel Guillaume natuurlijk. De Landing.
Ja.
Dat waren mijn afleveringen, ja. Natuurlijk, je hebt daar hard aan gewerkt. Je hebt daar meestal zitten zoeken. Je hebt ook de jokes gekozen die je zelf... best vond.
Dus het antwoord is eerder ja.
Ja, nu moet je wel zeggen, de bron van de E40, die scenario misschien iets meer bric-à-brac zitten, zo wat kweesten van het een naar het ander. Maar dat was wel de eerste die we gemaakt hebben. Daar zit meest van ons alle vier in. Dat is echt veel samenwerking. Die heeft ook wel een speciaal plekje in mijn hart.
Speciaal plekje in je hart.
Ja, zeker.
Nog een beetje?
Ja. Ondertussen nam Olle Haller hier een selfie.
Nee, helemaal niet. Ik was aan het kijken naar mijn wenkbrauw.
Ah ja, en?
Als je zo dikke wenkbrauwen hebt, dan moet je ook echt zo kammen en zo. Je hebt er echt werk aan.
En feunen en al. En
dus dat kan zo echt...
Dus echt, morgens zijn je wenkbrauwen dan in de war. Ja. Helemaal.
Kun je die in de middenscheiding leggen ook?
Ja. Nee, je hebt toch geen wenkbrauwenkapsels?
Nee, maar wel een wenkbrauwschaartje.
En een wenkbrauwschaartje.
Dat je zo, je zet van vandaag een keer gek.
Nee.
In het midden.
Maar goed, voordat we daar helemaal verder op diep op ingaan, zou ik graag willen dat er nog een keer gegrabbeld wordt natuurlijk.
Even om te grabbelen.
Ja.
Rommel.
Er wordt gegrabbeld.
Ik heb een beetje vast.
En welk waanzinnig beetje komt er nu uit het verrassingsei?
Mailtje van Laurien.
Ja, we hebben een mailtje binnengekregen van de manager van Lieven. Die heet Laurien, dat kunnen we nu wel zeggen. Hè?
Die heet Leslie, maar Laurien werkt voor Leslie. Hè?
Ah, Laurien werkt voor Leslie. Goed, de interne structuur van het managementbureau willen we nu helemaal blootleggen.
Niet uit de doeken doen, maar...
Maar dat mailtje ging maar als volgt. Kunnen jullie tijdens de opname ook even kort hebben over het Nerdland Festival dat Lieven organiseert? Er staan daar onder andere een Scherre en de Schepping live en ook een De Slimste Mens ter Wereld live met Erik van Looij gepland. Dus dat past ook mooi binnen jullie Playfest. family. En dan een smiley. Vandaar dat ik anders een keer een vraag te stellen. Zeg, lieven, komt er niet binnenkort het Nerdland Festival
aan? Kan dat?
Ja. Dus nu dat had het horen waaien.
Ja, dat klopt. Met Nerdland, de koepel waarmee we de podcast doen en mijn optredens en zo, hebben wij één keer per jaar een wetenschapsfestival in domein Puijenbroek in Wachtenbeke, waar ik toevallig met de KSA alle week in ging.
KSA Wachtenbeke,
reputatie ook.
Welke
was u bij KSA?
Erpen.
Ik wil meer informatie over Nerdland. Wanneer, waar moet ik zijn?
25, 26 mei, denk ik. We beginnen de vrijdagavond toen we Scheren de Schepping live op podium. We hebben vorig jaar ook gedaan. Heel tof. Ja. Dat is zo een keer zonder dat camera gedoe en dan zo iets losser. Jelle de Beulen, die daar ook de meest onuitzendbare vuile klap aan het verkopen wordt. En dan heel het weekend lang zijn dat talks over wetenschap, demo's. Daar staan heel veel standjes waar mensen zelf proefjes kunnen doen, met insecten kunnen spelen.
Oh. Over insecten gesproken, hoe is met je wandelende takken?
Zeer goed. Ik heb ze daarnet nog wat extra water gegeven.
Voor de slechte informele luisteraar, je hebt wandelende takken.
Ja. De Lobophemora scheri.
En die hou je in een soort van terrarium?
Ja.
Maar de kastaar die je hebt gewonnen was voor Nerdland podcast dan?
Ja, was niet voor de wandelende takken. Nee. Nerdland is begonnen met de podcast en dan mijn optredens die er ook onder zaten. En dan is Hattie Helsmoortel bij Nerdland gekomen. En Hattie organiseerde dus al een klein wetenschapsfestivalletje. Maar Hattie zat ook in de podcast en haar boek kwam uit onder het Nerdland label. En die zag, is niet logischer dat we daar het Nerdland festival van maken. En dat was eigenlijk een heel goed idee van haar. En dus kijk, vorig jaar hadden we 20.000 bezoekers voor dat weekend. Het is ook alle leeftijden. Hè. Ik ben heel blij met dit jaar de talk Cosmologie voor Kinderen, 8+. Okay. En die komen dan luisteren naar professor Verknokke, die uitleg over cosmologie geeft, maar dan op kindermaat.
Op kinderniveau. Dat is vooral duidelijkheid niet over de hond van Jani, hè? Want die heet Cosmo. Hè?
Maar om alle verwarring, want het blijft natuurlijk een beetje een showbiz-podcast, hè, dat mensen denken... Wow.
Over de kastaars gesproken, ik zou graag iets rechtzetten.
Ja.
We zaten allemaal zo in die genomineerde tribune. Ja. Ik was daar voor de afrekening en ik zat naast mijn goede vriendin Charlotte Timmers en nog allemaal eigenlijk toevallig
Steven Erwegen.
Steven, Birgit van Mol. Het was zo allemaal wat bijeen. Ja. En wij hadden dorst. Dus wij waren altijd, als het heel even stil lag, zijn wij flessen champagne gaan stelen bij de VIP-tafels.
De rijke mensentafels,
En we waren daar aan het opdrinken, echt gelijk pubers aan het doorgeven en aan het opdrinken uit de fles. Ik was een beetje de Robin Hood van de champagne, dus ik was wel degene met lef om dan de flessen te gaan stelen.
Ja. Maar
dan
daarna, rijken, geven aan de armen.
Voilà. Maar dan daarna was wel iedereen, nieuwslezer inclusief, aan het drinken van die fles. Maar elke keer, Jan Peumann zat voor mij. En elke keer als ik van die fles dronk, keek die zo achter zich en was hij zo mega judgy. Dus ik schaam mij keihard tegenover Jan Peumann.
Heb je reprimande gekregen?
Ja, wel eigenlijk met zijn ogen. Meerdere. Dus sorry, Jan Peumans.
Dus omdat je natuurlijk weet dat Jan Peumans behoort tot het luisterpubliek van achter de schermen, wil je via deze manier...
Via deze weg wil ik hem bereiken.
Openlijk je excuses aanbieden.
Ik ben niet zo fout als ik toen leek.
We moeten wel zeggen, de politiek luistert wel naar de podcast, want in het nieuwe promotiefilmpje van Conor Rousseau op Instagram, dan deed hij zo even zijn gsm open en het was Ratje stuurde dat door, dat dan achter de schermen podcast op zijn startscherm
stond. Okay. Ja, die was er net... Dus die luistert ook. Als je iets aan hem wil meedelen op dit moment, kan dat ook nog.
Conor, ik had het niet gedaan. De neus.
Ik vond
het beter ervoor.
Ja. Toepasselijk ook is het tijd voor... Showbiznieuws. Het showbiznieuws, hè. Eén hoofditem heb ik hier, namelijk dat Get Ready, de bekende boysband natuurlijk, die houdt ermee op in 2025, na 30 jaar. Ja, ze bestaan ook nog.
Maar ze stoppen er niet mee.
Maar nu stoppen ze er dus mee. En de reden daarvoor is duidelijk, dat vertelt Koen van Get Ready in TV-familie. Dus ik lees voor, Jimmy, Glenn, Jean-Marie en ikzelf zijn samen 200 jaar oud. Het is verstandiger om te stoppen op een hoogtepunt dan te wachten tot we te oud en versleten zijn om onze fans een waardig afscheid te gunnen. Het lijkt ons beter om dit nu te doen dan wanneer we eruit zien als Benidorm Bastard.
Prachtig.
Mooi, hè?
Ken je het nummer Requiem 890 van Get Ready?
Nee.
In de tijd van zo de bombastische nummers, beetje Queen...
Bohemian Rhapsody?
Ja, Bohemian Rhapsody. Ja. Get Ready dacht op een bepaald moment, zoiets moeten wij ook kunnen.
Oh nee.
Het nummer draaiden wij met neveneffecten heel vaak in de auto. En wij zingen dat van voor naar achter mee.
Van mij.
Daar zitten echt zo hele stille stukken in, heel bombastische stukken in, een orkest daaronder.
Requiem 98.
Requiem 98,
van Get Ready. Dus kijk. Een beetje zoals Rutte 98, maar dan Requiem 98.
Ja, inderdaad. Ik kan het iedereen aanraden. De moment dat je te weinig energie hebt, je zet dat nummer op en je zingt dat volledig mee. Misschien is dat toch nog een vraag aan Get Ready? Als ze er effectief mee ophouden, ik neem aan dat ze ook een afscheidstournee hebben.
Ja.
Of wij met Neveneffecten mogen komen meezingen met Requiem Mag niet.
Want dat zou eigenlijk een soort van ook een reunie voor jullie kunnen zijn.
Dat zou een hoogtepunt zijn.
Dat zou voor ons.
De doorstart misschien. De doorstart. Dat zou kunnen betekenen.
Ik word nu al warm als ik eraan denk. En ik heb nog een Get Ready weetje.
Oh ja, graag. Want dat is het moment nu.
En het is echt zo, het weetje achter het weetje achter het weetje.
Oh, dat is echt voor achter de scherm ook een beetje. Ja.
Het schooltje van Willis en Marietten, waar dat zo de kwade meute altijd zo rechts kwam briesen.
Een zwarte directeur.
Bijvoorbeeld, dus onder andere, en de vegetarische leerkracht en zo. Ja. Een van de leerkrachten in dat schooltje waar het is opgenomen is Glenn van Get Ready. Meester Glenn. Ja.
Ja. Vooral de duidelijkheid, speelt niet mee in Willis en Mariette, maar is daar gewoon echt leerkracht op die school.
Dat is een basisschooltje en die vragen zich nu waarschijnlijk af, ja, maar waarmee, met welk ding zijn wij het beroemdst? Met meester Glenn of met wij zijn schooltje van Willis en Mariette? Dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk voor
hen. Dat is een heel mooie inzicht eigenlijk. Achter de schermen natuurlijk. Ja, voilà. Nu alleszins voor de gelegenheid van dus dat mooie afscheid van Get Ready, kon TV-familie een uniek dubbelgesprek met de eerder genoemde Koen regelen en zijn zus Kirsten. Dus dat is wel mooi om een keer uniek. En daarbij post de tv-familie naar Kirsten haar herinnering om op te groeien in de schaduw van een tieneridool. Kirsten was wel ontzettend fier om de zus van te zijn, maar er was ook een schaduwzijde. Ik citeer. Ik was ontzettend fier om de zus van te zijn, maar er was ook een schaduwzijde. Koen stond altijd in de belangstelling en kreeg zakken vol kaarten en cadeaus voor zijn verjaardag. Voor mijn verjaardag was het aantal kaarten op twee handen te tellen.
Oh, Kirsten. Dus
voor de wetenschappelijke insteek, dat zijn maximum hoeveel kaarten?
10.
Maar dat hangt ook af hoeveel vingers
er exact dus aan de handen van Kirsten hangen.
Kun je niet zo normatief zijn om daar nu onmiddellijk van uit te gaan dat dan 10
maar
vingers
zijn? Het zal sowieso rond de 10 zijn dat zijn maximum
dat is waar.
Koen kreeg meer dan kaarten alleen. Oh, ja, Koen van Get Ready, daar gaat het nog steeds over. Hij vertelt het verder. Hij vertelt, voor de feestdagen heb ik ooit een stenen kerstboom opgestuurd gekregen uit Azië. Thuis konden we die niet aansluiten, omdat er een ander type stekker nodig voor was. Het gekste dat ik dan weer heb gekregen, een televisie met gouden armband.
Huh?
Ik denk een televisie en een gouden armband erbij. Hè?
Maar een tv heeft toch geen armen?
Ja, nee, maar het was een tv en er zat dan nog een gouden armbandje bij, denk ik. Maar vooral een stenen kerstboom uit Azië.
Ik kan me daar niks bij voorstellen.
En ook die nog moet aansluiten op je stekkerdoos natuurlijk. En dan nog net de verkeerde stekkerdozen. Hè?
Maar zo, dat is typisch ook, hè, verkeerde stekkerdozen.
Ja, jij als wetenschap vanuit, hoe komt dat toch dat verschillende landen verschillende stekkers hebben?
Omdat vroeger was elektriciteit iets heel lokaal. Edison is daarmee begonnen in New York. En elektriciteit was toen echt hipster gedoe.
Ja.
Dus je had toen één dieselgenerator en die bediende één wijk van elektriciteit. En dan konden ze zeggen van, wauw, mijn wijk heeft nu een elektriciteitscentrale. En dan zo hele dure restaurants en hotels, die namen dan elektrische verlichting.
Ja.
Je kent misschien die oude lampkappen van metaal die er zo uitzien als een hele breed openstaande hoed. De reden was, iedereen moest zien dat je elektrisch licht had. Dus die lampkap moest zo open mogelijk staan, dat iedereen kon zien van amai, ze hebben hier gloeilamp. En natuurlijk, als elektriciteit zodanig lokaal is, zijn dat een beetje uw lokale uitvinders en ondernemers die dat dan uitvinden. En pas als dat dan breder wordt, dan merkt iedereen van, lap, onze brol past niet op elkaar te stekken.
Maar is dan de OG-sticker de Amerikaanse?
Ja.
Met die drie?
Nee. Maar ik vraag me af, want Edison die had dan lampen en zo, maar ik weet eigenlijk niet wanneer de stekker ontstaan is. Kijk, voilà, ik weet weer wat doen vanavond.
Ja, dat is wel... Hebben jullie een favoriete stekker?
Aansluiting?
Lijkt een beetje de slimste mens.
Ik ben misschien wel fan van dat alles nu USB-C wordt.
Oh ja.
Maar een broodrooster gaat daar niet op draaien, denk ik.
Rooster je veel brood?
Nee.
Wat ben je een goede interviewer?
Goed, ik zal ons lijden verlossen.
Ik doe het niet zo vaak.
Want het is natuurlijk tijd voor nog een waanzinnig weetje over een van onze gasten.
Olga,
en het is aan
vingertjes
Olga.
Beginnen hier
ja, die grijp graag de vingers van Olga.
Grijp me graag.
Celebrity Masterchef Vlaanderen.
We zouden het bijna vergeten, maar je bent natuurlijk de Celebrity Masterchef van Vlaanderen van 2024. Ja, mag ook wel een keer gezegd worden natuurlijk.
Gefeliciteerd.
Felicitaties zijn hier op hun plek, denk ik. Op dit moment dan toch.
Dank je wel.
Goed gedaan, voor wie het niet zou weten. Je won een etentje van 2 sterrenchefs bij jou thuis ook. Hè. 2, 3 sterrenchefs.
Ja. Cool.
Tim Boeri en Vicky Heunis, die komen of kwamen bij jou langs? Ik weet niet, is dat al plaats? Of
nee, dat die alleen op plaatsen komen waar ze de frigo kunnen binnenwandelen.
Ja, ja, ja. Nee, dat is nog niet gebeurd, nee.
En voor hoeveel personen?
6 in totaal.
Wie staat er al zeker op de gastenlijst? Of ja.
Zeker is mama, papa, Giancarlo en ik.
Ah ja.
Dat is al
twee plekken te vullen.
Ja, dat zijn nog twee plekken te vullen. Was het iets voor jou geweest, lieven? Masterchef Vlaanderen?
Ik ben kluns in de keuken.
Kluns in de keuken,
ook, ja. Ook ongeduld.
Oh.
Toen mijn vrouw bevallen is, 3 keer...
Tot 3 maal toe, ja.
De 2 maanden na de bevalling kan ik opeens koken.
Ah ja.
Ja.
Maar dan
ah,
is de kwestie van willen. Hè.
Een soort van oervaderinstinct, dan kan je toch...
Dat laat je zelf kennen. Hè.
Maar ik heb diep psychologisch zelfonderzoek gedaan. Mm. Als ik begin aan de keuken, de enige reden dat ik daar sta, is om zo rap mogelijk gegeten te hebben,
ja,
omdat ik dan terug online kan. Dat is het, ja, doel, dat is het doel van het leven.
Is dat een gezonde dus, insteek, denk je?
Nee. Ja. Maar het gevolg is dat ik ben echt enorm ongeduldig. Ik zit mij op te jagen van, is dat nu nog niet klaar? Ik wil er eigenlijk gewoon weg, wat dat de slechtst mogelijke insteek is om te staan koken. Op mijn 30 jaar heb ik ontdekt dat er tussen vol aan en uit nog andere standen zijn aan een keukenvuur. Ja. Dus ik dacht gewoon, dan moet je vooruit gaan. Ik heb meermaals verkoolde braadworst Saint-Jean gegeten in mijn leven. Maar de moment dat er een kleine geboren wordt, is niks nog belangrijk, behalve uw bubbeltje. En dus altijd in die maanden na een geboorte stond ik in die keuken te doen wat ik wou doen. Eten maken voor vrouw en kind. En Sien vond dat altijd wonderlijk, dat ik plotseling wel kon koken.
Enigszins.
Opeens deed ik zo met redelijk wat geduld groenten samen en zo wat kruiden uitproberen. Van, je kunt er nog een bouillonblok bij doen ook. En, voilà. Terwijl anders was dat gewoon zo rap mogelijk in gestrekte galop naar aanvaardbare voedsel om in mijn buik te stoppen.
Oh ja.
Ja, en dus in die periodes heb ik af en toe een keer iets gemaakt.
Als ze jou vragen voor Masterchef, zou je eerst nog even vragen.
Dan ook wel iemand naar keuze bezwangeren. Het is ook moeilijk te timen. Je moet zo 9 maanden voorhand weten.
Met die opnames passen. Hè?
En voor hetzelfde geld bezwonger je iemand en wordt de opname uitgesteld.
Ja. Je zult het maar meemaken.
Moet je nog eens bezwangeren.
Ja.
En dan denk ik, we moeten ook aan het milieu denken. En dat is de reden waarom ik niet...
Waarom je niet hebt meegedaan.
Dat is denk ik wel een HLN-artikeltje. Dit is waarom Lieve Schijver niet meedeed aan
Waarom je echt niet meedeed. Ja. Zeg maar, aan de afgelopen week was dat dus de finale.
Yeah.
Heb je zelf ook dan nog live gekeken? Zo'n groot scherm in het jeugdhuis? En dat die hooligans van Antwerpen daar dan ook zijn. Zo,
Nee, het was wel een feestje onlangs van de hooligans. Giancarlo was gegaan en ik kon niet. Maar ze waren wel aan het kijken. Ze zeiden wel, proficiat aan Olga.
Dat is wel tof. Ik vraag me dan af, als zo Masterchef gedaan is, want jullie mogen dan altijd zo gaan grabbelen in het winkeltje.
Ja, hè,
het gesponsord Carrefour winkeltje.
Ja, ja, ja.
Daar ligt dan van alles. Ja. Maar ik vraag me dan af, dan is het programma gedaan en er ligt nog van alles in dat winkeltje. Mogen jullie dan zo dingen meenemen naar huis? Of?
Klopt. Dus dat is,
ja, dat is zo.
Ja, ja, dus tussen de opname van de finale en het feestje, want er is een rap party.
Oh, ja.
Daartussen is er zo'n hangar waar alles uitgesteld is en daar mag je dan iedereen shoppen. Dus iedereen van de cast en de crew en zo mag dan mandjes...
Gratis shoppen, zo gratis all you shoppen. Can, zoveel als je kunt dragen.
Aangepakt. Ik ben vol een bak gegaan voor de room en de boter.
Oh ja, ja zo voor met de oorlog, als er de schaarste zou zijn, zo voor te smokkelen over de grens.
Een week later kwam mijn vriendin Charlotte en ik keek in mijn frigo en er lag zo 10 pakken boter. Wat is het meisje zo van plan? Dat was, ik heb niet genoeg gespreid, ik had meerdere soorten producten moeten pakken.
Ja,
ik ben vol gegaan.
Je vol voor 1 product gegaan, allemaal zuivel ook. Ja.
Ik ga veel bakken.
Oh, je dacht, misschien wilde in de groothandel gaan. Oké, dat kan ook. Hè?
En dan is er ook een soort van tombola voor de kostbare producten.
Ah ja, wat zijn dat?
Wat zijn zo?
Ja,
gerookte zalm.
Ja, bijvoorbeeld.
Truffel, oesters.
Oh, wel, ja. Dat soort een dingen, dat is dan een soort tombola.
En dan was dat,
heb je dan cijfertjes gekocht?
Ja, ik had cijfertjes en ik ben weggegaan zonder mijn zakken.
Dus je weet
ik zal het nooit weten, wat hetzelfde geld lag daar een kreeft in te pronken. Ik ben weggegaan zonder mijn eten.
Oh. Wat kan het mij schelen? Dan liep je zo weg.
Ja. Spoiled bitch. Dat deden wij ook wel soms na een opnamedag gewoon in de Masterchef keuken. Er was ook, ik weet nog, er was dus geen sake meer om mee te koken. Oeh. Omdat we die hadden opgedronken de avond ervoor.
Dat heb ik ook vaak geen sake meer om te koken.
Dat is toch liefensgrote nachtmerrie dat je geen sake meer hebt. En dus de sake die iemand wou gebruiken was opgedronken de avond ervoor.
Ja, klopt.
Dus dat gebeurde ook tijdens de race, dat jullie al soms een keer iets uit het winkeltje...
Ja, eigenlijk wel.
Hop. Maar dat was gezellig, ja.
Nee, ja, voor mij is sowieso filmen altijd wel een feestje of zo. Ja? Dat is voor mij altijd wel ontspanning. Ja.
Ja.
Allee.
Ja.
En altijd met een glaasje dan?
Toch wel. Ik heb geen alcoholprobleem, maar ik... ik ben er niet vies van. Voor mij, ik weet niet. Ik word zo high van de sfeer op een set.
Ja, is echt?
Oh, niet normaal.
Je vindt dat niet enerverend, stresserend?
Nee, ik krijg daar zo heel veel adrenaline van en ik heb ook heel veel energie dan. En, dus nee, voor mij is het altijd heeft iets heel party in filmen.
Nu goed, ga je nog iets doen met het hele chef gebeuren? Is het een springplank voor jou? Op je eigen zaak, pop-up store?
Wat? Nee, ja. Zeker niet. Nee.
Dat is dan vaak. Hè, zo dan,
misschien ja, ook even gebruik maken om recht te zetten dat wij ook nooit, mijn man en ik nooit een restaurant hebben gehad.
Ja.
Er was enige verwarring over.
Ja, dat was een artikel in de krant.
Klopt. Maar dat is mijn schuld geweest. Ja. Dus wij hebben het concept van een restaurant van vrienden van ons, dat eigenlijk gewoon Vlaamse keuken was. En zij wouden dat Italiaans. Dus Giancarlo zegt, oké, ik zou deze op je menu zetten. Wij richten daar wat mee in. Dus dat was eigenlijk een heel leuke periode dat wij als twee koppels, hij is hun de eigenaars, wij dan de mede-creatives, wij daar gewoon een beetje mee op poten hebben gezet. En eigenlijk
consultancy eigenlijk.
Culinary
consultancy.
Horeca consultancy, zo zullen we het noemen.
Ja,
maar dat was heel leuk. En dan hadden wij ook ik had dan mee, alleen zomaar, mijn schouwers gezet onder een openingsfeest. En op die een dag ineens kregen we allemaal aanvragen van HLN en zo, van mogen we er komen? En ik dacht, ik was toen vol adrenaline. Ik zeg, dat is goed, dat is ineens voor jullie goede reclame, we doen dat. En dan had de keuken als een beetje cadeau voor Giancarlo, die ook geen chef is, gewoon hobbykok is, hadden die eigenlijk als gimmick van hier is een koksfest. Ik heb daar niet over nagedacht. Maar dan hadden ze de foto, Giancarlo in koksfest, ik daarnaast. En wij hadden gewoon echt precies de foto van winnaars van mijn restaurant.
Beetje restaurant misverstand ook een beetje.
Voilà. Dus nu vraagt al een jaar iedereen, hoe is het met de zaak? En dan zeg je, denk je dat over onze kledingwinkel gaan, want dat hebben we wel. Maar dan bedoelen ze ons restaurant dat we niet hebben.
Dat een imaginair restaurant.
Een imaginair restaurant.
Blijkt te zijn. Okay. Ja. Tijd voor een nieuw waanzinnig weetje.
Grabbelen.
Dat lieve Scheire hier nu zal tevoorschijn toveren.
Kastaar.
We zitten hier met een kastaarwinnaar.
Zo blijkt, ja.
Ja, dat mag af en toe wel een keer vermeld worden natuurlijk. En niet zomaar een kastaar, maar de kastaar voor de beste podcast.
Ja, zeg.
Dat is toch straf.
Dat is toch wel straf natuurlijk. Hè.
Ja.
Had je het verwacht?
Nee, ik dacht echt dat de volksjury ging winnen.
Ja,
dat
hing in de lucht. Hè?
De meeste mensen die podcast volgen dachten dat de volksjury ging winnen, omdat ze, ik denk, de hoogste luistercijfers hebben wel. Uiteindelijk waren wij het toch. Ik ben er wel echt blij mee, merk ik dan achteraf. Mm-hmm. En misschien nog meest omdat het voor de podcast is, omdat dat echt zo'n eigen product is. Dat begonnen in mijn tuinhuis en een beetje echt als hobbyprojectje. We waren er zo van overtuigd dat dat een niche ding ging zijn voor de nerds en dat dat dan toch breed beluisterd wordt.
Ja. Wat heeft zo, dat willen dan de echte wasweerwatjes willen dat dan zo weten, wat is dan zo een luistercijfer van een top-episode?
Ja, maar dat weten wij niet. Spotify geeft dat niet vrij. Onze hosting staat op SoundCloud voorlopig nog, denk ik. En daar krijgen we dan wel luistercijfers van. Tussen de 100 en de 300.000. Voilà, kijk, dat is alles.
Oh.
Ja, dat is alles dat ik daarover weet.
Kwijt wel.
Tuurlijk, ja. Maar we zijn content. Maar ja, we hebben Nederland er ook bij. Dat helpt ook.
Daar zitten ook nerds.
Nu, na de kastaars zijn wij nog, dat heb je hier verteld, uitgebreid toegelegd in de podcast, gaan A12'en in feestetablissement De Carré. Maar ik denk, behoudens vergissing, dat we jou daar niet hebben gezien.
Nee.
Is dat niet jouw mug? Niet zo dat je denkt van, daar ga ik eens lekker ook mee gaan networken? En...
Nee. Ik ben in heel mijn leven één keer in een dancing binnen geweest, denk ik. Ik ben oud en saai geboren. Oh. Dus de muziek staat daar te luid. Je kan daar niet echt met elkaar praten. Je hebt toch slechte mobiele data. En eigenlijk wil ik gewoon een zetel alleen.
Er staan wel enorm veel zeteltjes. Er staan heel veel zeteltjes.
Ik heb hier echt verslag uitgebracht dat er ook echt te veel meubilair staat. Want dan moesten alles een beetje aan de kant schuiven.
In de zogenaamde VIP-zone, was dat? Ja.
Dat is echt overal meubels en glas. En
versta je elkaar in de zetel of moet je roepen tegen elkaar?
Je moet dus niet echt voor echt uitgebreide gesprekken moet je daar niet per se komen natuurlijk. Maar dan kun je een zinnetje zeggen hier of daar. Ja. Ja.
Er is trouwens een trucje dat ik in IJsland geleerd heb, 24 jaar geleden, en dat in België blijkbaar niet bekend is. En dat is het volgende. Je staat op een luistfeestje en je wil iets zeggen tegen de persoon naast u. Wat is optie 1? Dicht bij het oor nog luider roepen dan de muziek.
Ja.
Dat is pijnlijk voor je stem en voor het oor van de anderen.
Ja.
Wat doen ze in IJsland? Dus ik wil iets zeggen tegen u op een luid feest. Ik duw met mijn duim uw oor dicht. Dus je hebt zo dat klein flappetje dat uit uw oor steekt. Hè?
Ja.
Dus met uw duim duwde dat bij uw gesprekspartner naar binnen, waardoor die muziek veel stiller wordt. En dan roept jij, maar die hoort u op een normale spreektoon.
In IJsland zit het iedereen in elkaar zo te duwen.
Dus ik stond met een kameraad op een vijf en de muziek stond veel te luid om gewoon te praten met elkaar. En dus die komt naar mij, en omdat wij goede maten zijn, dus die legt zijn hand op mijn schouder en dan duwt hij met zijn duim eigenlijk mijn oor dicht. En dan roept hij in mijn oor van, ik ga nog pintjes halen, moet ik ook iets hebben. En ik dacht van, wauw, wat een openbaring. Dat is echt fantastisch.
Nee, dat werd daar toen destijds in het fit-establishment de carré niet gedaan. Hè? Nee. Voor alle duidelijkheid. Olga, je was er behoudens vergissing? Wel.
Nee.
Je was er niet?
Nee. Ah,
ook, dat was toch een vergissing. Toch een vergissing
dan. Dat was misschien die klerenverkoopster die zo goed op u lijkt die er was.
Je was naar jouw restaurant natuurlijk, hè, want de plicht roept. Hè.
Ik moest toch gaan servicen.
Ja, nog wat wortels gaan snijden.
Een beetje boter gaan smelten.
Maar ik vind dat is jammer, want ik kom daar. Ik kom nooit in zo van die plekken zoals zo de Villa of Carré of clubs, dus kortom.
Ja.
Kom ik daar nooit. Behalve als je er moet zijn voor zo een of andere acte présence. Of soms is het een verjaardag van iemand die dat dan zo wat half als gimmick daar doe. Of gelijk een afterparty. En dan vind ik dat nogthans wel tof. Ik weet mijn enige keer Carré was iemand die daar een verjaardag gaf. Maar ik ben zelf echt van de bruine cafés, hè? En ook van het niet zo macho, gewoon allee, als vrouw ook betalen. Allee, iets getrakteerd worden is wel eens leuk, maar dat is zeker niet. Ja, ik ben op dat vlak ook een beetje meer liefdesstijl eigenlijk. Ja.
Niet echt van de bottle service.
Nee, niet echt niet van de bottle service. Echt,
dat hebben wij daar geleerd, lieven. Ze drinken daar alleen maar flessen.
Ah wel, dus je moet een fles vodka van €1000 met dan allemaal cola's erbij.
Ah ja, oké. Okay.
Ja, dus dat ligt daar. Ja, dat zijn allemaal emmers met flessen en daar allemaal superveel glazen rond.
Dat is overdreven, maar ik zou zeggen, 300 zal toch wel zijn, hè? Voor zo'n fles vodka.
Zal het niet goedkoop
zijn. Dus dat is direct een investering. Waarom? Omdat dat dus eigenlijk, je hebt daar allemaal zo van die veel zetels en dat is dan heel vaak zo de macho-cultuur. Je hebt er dan zo 10 gasten, dat is eigenlijk heel triest, hè? Dat zijn dan zo 10 mannen die er dan zo op hun gsm zitten, urenlang te wachten dat er wat knappe greten binnenkomen, die dan zo niks te zeggen hebben. Je kunt ook verstaan elkaar niet, niks te zeggen. Om ter grootste fles bestellen, laten komen, nog liefst met zo wat kaarsjes op. Wij hadden een van onze vrienden, we hadden zo één fles op die verjaardag toen dan. En die fles was op. En er ging wel een nieuwe komen, maar ik had dorst. En toen ineens besefte ik van, maar wacht even. Macho-cultuur. Ik ben een vrouw. Ik moet daar iets van profiteren. Dus ik ben gewoon uit onze niet-macho-bubbel gegaan. Want we waren eigenlijk allemaal op verplaatsing met mijn bende vrienden. En ik ben gewoon daar buiten gestapt. En heel die carré is gewoon gevuld met zo mannen. With money to spend. En als vrouw moet je daar gewoon naartoe stappen, hallo zeggen. En die geven u een vodka Red Bull. Niks meer
dat
doen.
Is dus eigenlijk lief. Dat neem je mee, hè, natuurlijk, dit soort informatie.
Ja, zeker, absoluut.
Dus toen beseft van, dat is eigenlijk profijtelijk.
Dus eigenlijk mag ik gewoon met een plateau vodka Red Bull ergens in een dansing gaan staan. Deg de chicas. Zal ik u iets vertellen over imaginaire getallen?
Het is leuk om een vrouw te zijn
en op een oor drukken. Hè, dan
ik probeer het te vermijden, want ik elke avond dat ik al heb gespendeerd in zo'n club, loopt echt fataal af.
Ja?
Fataal. Niet normaal. Ik weet niet wat dat doet met mij, maar ik begin dan vodka Red Bull te drinken, want er is niet gewoon een pintje of een cava. Allee, dat is dan direct hardcore. Ik ben er heel gevoelig aan, die cafeïne. Ja. Ik begin te gaan, mannetjes, dat kun je niet geloven.
Alsof je op een set bent.
Echt. En mijn villa-ervaring was een afterparty van Bazaar. Die hadden in het Sportpaleis gespeeld. Het was een afterparty in de villa.
In de villa, hoe gaan die dingen?
En ik heb toen, ik was aan het dansen op een verhoogje, op een zeteltje, want ook daar veel zeteltjes.
Veel zeteltjes,
meubels, hè.
En daar stond zij op de chance.
Als er geen volk is, dan komt daartoe precies de weba.
Ah wel. En dus ik sta op zo'n zeteltje te dansen. En een van mijn vrienden pakt mij op. Hij was zelf heel zat en valt gewoon recht naar achter. Dus ik lig daar en iedereen, echt zo gelijk in een romcom, iedereen buigt zo over mij. En ik was blijkbaar met mijn ogen toe. En ik doe ineens mijn ogen open en ik begin mee te zingen. Maar vanaf dat moment, tot 10:00 ochtends, totale blackout.
Niks meer.
In die uren dat ik niks meer van weet, heb ik blijkbaar gelachen, geweend. Dus dan om 10:00 kom ik bij bewustzijn op een of andere afterparty. En ik moest om 1:00 naar Londen vliegen met Ella. En Ella was nogal ambitieus en die zo, we doen dat, komt goed. Dus wij springen op die vlieger.
Laat mij raden, jullie zijn daar herkend geweest?
Nee, dat niet. Het was ook de luchthaven van Deun, het was haalbaar. En ik voel van, dit klopt, ik voel mij slecht, dit klopt hier niet. kom daartoe op het hotel. Ja, ik heb gewoon 24 uur in een donker hotelkamer gelegen. Ik had de zwaarste hersenschudding ever. Ik mocht ook eigenlijk helemaal niet vliegen met die hersenschudding. Dus ik heb dan mijn vlucht geannuleerd terug met een trein. En dan is direct naar de scan gegaan. En ik had echt gewoon een tweede hoofd op mijn... Die scan was echt zonder overdrijven. Dit was mijn hoofd. Ja. Dit was de bult.
Voor de luisteraars ongeveer dezelfde grootte.
Ongeveer vijf zesden van...
Het tof is met zo'n bult dat je ook twee vodka Red Bulls krijgt.
Kunnen we wat meer drinken dan dat?
Geef het uw vriendin van achter een paar koepoekjes. Ja.
Ja. Is mooi.
Achter de termen.
Ja, het is dus het gedeelte achter de termen.
Ja, dit is fan-based material.
Ja, dat is dus een jingle die gemaakt is door een luisteraar, wat wij altijd weten te appreciëren. Ja, en natuurlijk verschillende vrouwelijke luisteraars ook die vooraf het koortje hebben ingezongen. Ja. Dus prachtig, achter de termen, een blik achter de schermen van de wellnesswereld.
Ja, dat is een soort spin-off van achter de schermen, achter de termen.
Er zijn hier al verschillende anekdotes naar boven gekomen, onder andere Average Rob, die vertelde dat hij niet meer naar de wellness kan, wegens Too Famous. Tine Embrechts, die ging naakt zwemmen in Eliza. Tom Leenaar, die heeft verteld dat hij weigerde jarenlang op massages te ondergaan wegens zijn panische angst voor ongewenste erectionele toestanden. Anne Miller die werd ook recent nog genitaal begluurd in de wellness. En Gilles de Koster die werd vierkant uitgelachen door zijn Thaise masseuse te Thailand, omdat hij zo groot was.
Van gestalte.
Ja, en niet in Vlaanderen. Wel groot in Vlaanderen, maar niet in Thailand natuurlijk. Ja, nee. We zijn altijd op zoek naar onze gasten. Hebben jullie nog mooie wellnesservaringen?
De mensen smullen daarvan.
Die toegevoegd moeten worden aan deze verhalenlijst.
Ketting eigenlijk.
Ja. Zijn jullie wel eens lovertjes?
Lovertjes, massage eerder.
Massage, lovertjes.
Jawel.
Of body-to-body misschien. Dat is mijn favoriete massage.
Zo'n noeroe.
Dat weet ik niet.
Niks.
Niet googlen op het werk, zeker. Ik weet het niet.
Noeroe.
Ik ben ooit met een kalf in de sauna geweest.
Oh. Ja. Je bedoelt niet jouw vrouw, hè?
Nee. Het jonge rund. Ja.
Toch een kalfje Willy?
Een kalfje Willy, We hadden die zogezegd een mooie laatste dag bezocht. En dan zijn we samen in de sauna geweest. Ja,
is dat leuk voor een kalf?
Nee, waarschijnlijk niet, maar ja.
Dat komt toen nog natuurlijk, ja.
En vroeger in Gent ging ik dan wel naar... Je hebt daar zo twee saunas in het Paterzool, waar ik af en toe naartoe ging. Maar het is wel heel lang geleden dat ik zo naar een publieke sauna geweest ben in Vlaanderen.
Ah ja. Ja.
Want af en toe huren we zo een kleine sauna, dus Sien en ik, mijn vrouw en ik.
Een inwandelsauna.
Inderdaad. Dus eigenlijk een ijskast, maar die naar de verkeerde kant knop gedraaid. Dat doen we regelmatig. Maar eigenlijk zo'n publieke sauna, dat is inderdaad echt wel lang geleden dat ik dat nog in Vlaanderen gedaan heb. Ja. Dus ik ben één keer iemand tegengekomen die ik zo half en half kende. Iemand waar ik samen zong in het universitair koor, of all places.
Ik wist dat hij dat unief een koor had.
Ja hoor, absoluut.
Maar jullie hebben niet samen gezongen dan in de sauna nog, zo delen zeggen. Oh, nu weer toch zijn.
For all time's sake.
Maar dat is wel raar, want dat was een Hollandse jonge dame. En dat was een hele vlotte spontaan, dus ik kwam daar heel goed mee overeen in dat koor. En je komt die dan zo tegen, maar ik denk zo een maand of zes later, als ik die eigenlijk al lang mee gezien heb, en opeens hoor je zo, hey lieverd! En dan draai je die om en dan staat er zo een poedelnaakte alt voor je neus. Ja. En ook, ik kende die wel zo goed dat je die normaal een kus geeft ter begroeting.
Wat doe je dan?
Dat is dan je blijft zo op afstand staan. En ik moet wel zeggen, waarschijnlijk had ik chance dat zij Nederlandse was, want ze ging daar super spontaan mee om. Ja. En dus zij kon zo goed doen alsof er niks aan de hand was, dat ik zelf eigenlijk kon meedoen.
Ja, het is niet dat jullie dan nog een keer Rectum 98 gezongen hebben.
nee, dat niet. Nee. Mijn vrouw was er ook bij, misschien helpt dat ook wel.
Ja, oké. En zij was een alt en jij bent een...
Ik ben een tenor.
Een tenor.
Maar dat zal je ontdekken als ik Rio in 98 zing.
Samen met Get Ready op de afscheidstournee. Anders nog gênante anekdotes? Of mooie verhalen. Daar zijn we ook naar op zoek.
Ja, eigenlijk een van mijn mooiste reisherinneringen. Ik was aan de Dode Zee, ook weer met Elle. Dat is heel helend. Allee, dat is wellness eigenlijk, hè. De Dode Zee.
Ja, maar wel, als je een wondje hebt aan je rectum, is het wel serieus van de pik.
Maar ik heb eczeem, dus dat was dan goed. Waren daar in de winter. En de Dode Zee had golven. En de mensen, de locals, die zeiden dan ook van, dat gebeurt echt nooit of één dag per jaar dat de Dode Zee golft. Maar ik wou per se daarin. Dus ik kruip daarin en ik had vrij snel zout in mijn oog. Maar dat is
dodelijk.
Onwaarschijnlijk. Ja. Daardoor was ik gevallen. Had ik dan op een rots op de bodem ik twee wondjes. Dat begon te pikken. Niet normaal. Echt? Dus ik kon niet meer zien. Ik kon amper nog staan. En dat moet er dus belachelijk hebben uitgezien, want die Dode Zee is ook helemaal niet zo diep. En ik was misschien 3 meter. Maar dat was zo zout. Dat was echt a life hazard. Ik kraakte daar eigenlijk niet meer uit. Ze hebben mij uit dat water moeten komen begeleiden. En er was dan zo'n hutje en er was een gast en die leek keert op Snoop Dogg. En dat bleek dan zo'n beetje de dokter te zijn. Want er stond dan zo, allez, zo'n tafel, er lag effectief wel zo'n wit papiertje op voor de hygiëne. Werd nooit echt vervangen, maar zo, het is het idee dat telt. Ja. En ik zat dan daarop en dan die dokter die op Snoop Dogg leek, zat op een plastieke stoel tegenover mij. En ik moest dan mijn been op deze schoot om me te verzorgen. Als hij ondertussen een sigaret aan het opsteken. Moet jij er ook eentje? En ik zo, ah, bij ja. Het was zo'n hele zwaar. Dus we zaten er met twee zo passend in een hutje aan de Dode Zee, terwijl hij mijn been aan het verzorgen was. Maar dat was echt magisch. Ja, dat was zo weg van alle tijd en ruimte. En dan zo... ja, was echt een prachtige dag eigenlijk.
Alsnog een prachtige dag.
Alsnog een prachtige dag.
Ja, minder begonnen, maar... Ja? Een mooi verhaal geworden.
Omdat dat zo filmisch was. En dan die omgeving daar. En
alles is nog goed gekomen met je verwondingen ook.
Ik heb ergens nog een klein littekentje. Dus dat is een beetje de mop. Je gaat naartoe voor uw huid. En ik ben daar gehavend van teruggekomen. Oh. Ja. Dus ga nooit in de Dode Zee als wild staan.
Want voor je het weet, wordt het alsnog een prachtige dag.
Ja, dat is
waar. Oh. Ja, het klinkt als het laatste weetje van de dag natuurlijk, want er moet op een gegeven moment een eind aan komen. Ja. Maar er is nog één waanzinnig weetje. Ik weet niet aan wie het ondertussen was.
Het is aan
eerlijk is eerlijk. Hè.
Zakenvrouw.
Zakenvrouw. Ja. Jeff, dat is weer research van jou die dat heeft voortgebracht.
En in de Nina, het weekblad toegevoegd aan het dagblad Het Nieuwsblad, las ik per ongeluk in 2018 een interview met de hier aanwezige Olga Leijers natuurlijk. Ja. En ik lees even voor... Olga studeert rechten. Binnen een paar jaar ben ik afgestudeerd. Dan zal ik mogelijk iets langer moeten recupereren van een nachtje stappen. Ja, langer dan natuurlijk daar in Londen. Ik kan daar ook al naar uitkijken trouwens. Ik wil advocaat worden en heel hard werken als zakenvrouw. Ik wil een drukke carrière uitbouwen als advocaat. Dus op het moment dat ik uit de YOLO-periode ben, waarin ik nu zit, weet ik dat ik heel gelukkig zal worden. Gewoon door hard te werken.
Oh my god, ik haat interviews van vroeger.
YOLO staat voor alle duidelijkheid, voor de slecht geïnformeerde luisteraar, voor...
YOLO Live Once. Maar het probleem is, ik gebruik sommige woorden als mop zonder dat mensen het doorhebben, omdat ik het wel... Zoals kapot lachen. Dat is begonnen als mop, maar ondertussen heb ik het al zo vaak gezegd dat wel gewoon in mijn... Hetzelfde bij YOLO. Dat is een beetje een cringy woord, maar ik gebruik het toch wel. Ja, maar toch. Ik zit nog altijd in een YOLO-periode. Maar ik heb wel effectief mijn diploma afgemaakt. Dus het is een beetje uitgekomen. Wel,
Ondanks nog steeds in de YOLO-periode zijnde, heb je wel dat min of meer waar gemaakt.
Ja. Ik vind dat ook super grappig. Dat ik zei daar nu nooit zo voor woorden.
Een zakenvrouw. Ja. Je hebt toch je florissante restaurant?
Ik zat even schetsen, ik deed toen niks anders dan uitgaan. Echt werkelijk.
Dat is een mooie schets.
Woensdag tot zondag.
Ah, ja.
Ik wist, ik ga in mijn leven nog serieuzer worden en nuttige dingen doen, maar ik ben nu...
En dan van maandag en dinsdag een beetje...
Uitslapen.
Lieve, zit jij nog in je YOLO-periode?
Het echte studenticoze uitgaan, dat heeft bij mij nooit echt gewerkt. Maar ik ben ook vanaf mijn eerste jaar dat ik studeerde, ben ik direct ook met stand-up comedy begonnen. Met als gevolg dat uitgaan voor ons was eigenlijk gaan optreden.
Ah ja.
En dat is een totaal andere vibe.
Mm-hmm. Ja.
Dat was ook heel handig, want in plaats van dat je 50 euro lichter thuis komt, kom je 150 euro rijker thuis.
Oh. Ja.
Dat zit ergens ook wel een beetje in mij. Als ik ergens geen reden heb om ergens te zijn, zoals ik kom hier optreden, dan vraag ik mij vaak af, wat doe ik hier nu eigenlijk?
Ja.
Op café gaan mijn vrienden, ça va, maar zo naar een fuif gaan en dan zo wel zien wat er gebeurt, dat kwam altijd zo...
Wat een doelmatigheid is het.
Ja.
Waarom zou ik gaan A12 in feestetablissement De Carré?
Inderdaad.
Als ik daar niet per se iets te zoeken heb.
Ja, maar dansen. Dat is voor mij de reden.
Ja, maar als ik dans, dan verwelken de bloemen. Hè. Dus dat... En
dat
stoppende vogels met fluit.
Ja, is echt zo erg.
Ja. Ik kan ledematen bewegen.
Ja, toch.
Maar stijl of ritme zit daar niet echt in of zo. Nee. Ik kan wel flum dansen.
Flum
dansen, dat was ook alweer iets Scandinavisch. Dat was een soort straattheater waarbij dat dus jongeren zich zo hip mogelijk kleden en dan zo belachelijk mogelijk dansen.
Maar echt... met vinger in elkaars oor steken. Zo.
Nee, het was wel een soort solo gebeuren.
Ah,
maar het was echt zo tegen elkaar echt...
Battle.
Ja, dus echt in een kring ook. Dus ja, Run DMC was het zeker, zo battles.
Ja.
En echt zo in een kring en dan per twee naar binnen komen. En dus wie dat de meest...
Idioten dan?
Afzichtelijke... De dans waar je Netflix op verstuikt als je er naar kijkt.
Ja.
Dat hebben we met Neveneffect een tijdje gedaan, ook flumdansen. Daar zijn zelfs beelden van, denk ik. Ja, maar dus gewoon dansen en uitgaan.
Niet. Nee, enkel de flumdansen.
Maar jij bent wel een goede danser.
Ja.
Niet per se gewoon, maar lachen en dansen. Dat is voor mij de reden om uit te gaan.
Oké, maar goed, hè, maar.
Dus genoteerd.
Voilà. Maar ik ben dus geen zakenvrouw.
Oh, sorry, maar je bent geen zakenvrouw. Ah. Ja, sorry, maar ik dacht dat je klaar was. En dus, maar ik ben geen zakenvrouw, dus ik had al gedrukt op de jingle.
Helemaal okay.
Is het ook,
sorry, ik heb het gevoel dat het tijd is voor de volgende.
Het is niet. Het is niet alleen tijd voor het volgende. Het is tijd om af te ronden, helaas. Want we zijn gekomen bij het welgekende eindlied. Ja. Waarbij we nog een keer op snedige wijze de Mediaweek fileren.
Ja.
Achter de schermen.
Ja, het was weer wat.
In de Vlaamse media.
In Parijs is de Notre Dame bijna klaar. En Conor Rousseau zorgde voor de comeback van het jaar. Iedereen is het eens, dat is een straffe prestatie. En voor beiden is het een geslaagde gevelrenovatie.
Hey. Achter de schermen.
Ja, het was weer wat.
In de Vlaamse media.
Elektriciteit zit in een elektrode. En verticale lijntjes zitten in een streepjescode. Er zitten veel brieven in de zak van een postbode. En Olga Leijers die zit in haar
jolo-periode. Achter de schermen.
Ja, dat was weer wat.
Ja,
wat?
In de Vlaamse media.
Ik ben Olga Leijers, masterchef en zakenvrouw. In de keuken kan ik alles doen met kabeljauw. Als zakenvrouw ben ik nu toch wel een beetje op de dool. Misschien had ik moeten investeren in busbouwer van Hol.
Hey. Hey. Achter de schermen.
Heel straf eigenlijk.
Het was weer wel Sava.
In de Vlaamse media.
Ik sta vaak op een podium en cast daarnaast soms pot. Ook op een televisiescherm word ik wel eens gespot. Dus wie mij wil ontlopen, moet al naar Tajikistan. Dat is oncomfortabel voor wie mij niet luchten kan.
Achter de schermen.
Ja, het was weer wat.
In de Vlaamse media.
En zo zijn we gekomen aan het definitieve einde van deze podcast.
Wauw.
Ja. Ik bedank jullie intens om hier aanwezig te zijn. Ten eerste heb je hier Olga Leijers, masterchef en zakenvrouw.
Oh, dat gaan we achtervolgen, hè. Zakenvrouw. Die...
Bedankt om erbij te zijn.
Ja, graag gedaan.
En natuurlijk bedank ik ook onze A-lister van de week. En dat is Lieve Scherren.
Ik dank jullie. Oh, ja. Dat is supergezellig.
Dat is mooi. Ja. En tenslotte heb ik ook nog bedankende woorden voor Jeff Bronner.
Ja.
Die vernieuwing aan de dag bracht.
Ja.
En je hebt het best gedaan deze week,
hè? Ik denk dat het geslaagd was.
Ik denk het ook wel.
Een keer een nieuw conceptje.
Een keer iets anders.
Ja.
Volgende week zijn we er weer natuurlijk. Dat is altijd op woensdag.
Ja.
In je favoriete podcast-app of op goplay.be. Tot volgende week.
Dag.
Dag.